Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 31. Dit is de eerste aflevering van 2020. 2020 gewoon. Ik weet nog dat ik op de basisschool zat in de jaren 80 van de vorige eeuw. En dan moesten we een opstel schrijven over het jaar 2000. Opvallend veel vliegende auto's en robots die het huishouden doen kwamen in die opstellen naar voren. Een beetje à la The Jetsons. Ik weet niet of je die tekenfilmserie nog kunt herinneren. Die voorspelling is niet helemaal uitgekomen. Alhoewel we nu 20 jaar later een aardig eind op weg zijn om dat wel te bereiken. Ik las laatst een bericht over Uber die investeert in een bedrijf dat vliegende auto's wil gaan ontwikkelen. Dus zo ver van ons bed is het niet meer. Maar wat heeft dit allemaal te maken met het thema van deze podcast, vraag je je misschien af. Nou, deze podcast gaat over geduld. En dan vooral het gebrek aan geduld soms. Soms moeten we kennelijk langer wachten totdat uitvindingen worden gedaan, omdat op het moment van bedenken de huidige stand van de techniek bijvoorbeeld nog niet zo ver is. En dat dat dus geen reden is om je dromen op te geven. Daar komt ook een hoop geduld bij kijken. Geduld. Waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Geduld is het voltooid deelwoord van het woord dulden, wat verdragen of toelaten betekent, of tolereren. Geduld is dus iets dat je toelaat, iets tolereert. Ik heb het regelmatig over ongeduld, omdat dat ook best wel een ADHD-kenmerk is. Maar in mijn optiek is ongeduld niet het vertrouwen hebben dat iets goed komt. Dus omgekeerd is geduld dus wel het vertrouwen hebben dat iets goed komt. Maar in welke situaties heb je het dan eigenlijk over? Maar een voorbeeld uit mijn eigen leven is bijvoorbeeld mijn jongste dochter. Op haar rapport in groep 1 stond al: Kaat heeft geen haast. En dat klopt. Ze zit nu in groep 4 en dat klopt nog steeds als een bus. En eigenlijk is dat een supermooie eigenschap. Alleen 's ochtends, als we ons klaar moeten maken om naar school te gaan, is het niet altijd even handig. Als ik dan vraag van: doe je sokken aan, doe je schoenen aan, borstel je haar. Dat gaat allemaal op een tempo dat ik niet kan dulden, wat ik niet kan verdragen. En dan verlies ik soms, of eigenlijk vaak moet ik zeggen, mijn geduld. Of dat deed ik. Dan sta ik haar toch weer op te jagen, wat nul effect heeft. En dat weet ik ook eigenlijk wel, want het heeft alleen maar een omgekeerd effect. Waardoor ik dan ook weer mezelf opblaas en haar niet bepaald vol zelfvertrouwen op school afzet. Want ik geef haar eigenlijk op de vroege ochtend al het idee dat ze niet goed genoeg is. Een ander voorbeeld is van een van mijn coachees. Zij had bijvoorbeeld moeite met haar man dingen laten doen in het huishouden of iets te laten doen met de kinderen, omdat hij het anders deed dan hoe zij het deed. En dan zei zij al snel van: laat maar, ik doe het zelf wel. Waardoor ze eigenlijk meer hooi op haar vork nam dan ze aan kon, omdat ze de controle daarover niet kon loslaten. In beide van deze gevallen wordt de ruimte voor de ander om te doen zoals hij of zij het goed dunkt niet gegeven. Maar waar komt dat vandaan? Ik weet dat stiekem wel. En daar heb ik ook al een keer een podcast over opgenomen. Dat is de drang naar controle die wij hebben bij ADHD. En dat is podcast aflevering 23, mocht je die nog terug willen luisteren. Die gaat helemaal over die drang naar controle. En die drang naar controle kan zich ook vermommen als ongeduld. Terwijl de relatie met degene wiens ruimte jij niet tolereert en niet beter van wordt als je ongeduldig bent. En jijzelf trouwens ook niet. Want je blaast jezelf op en je schaadt je relaties. Dus het is eigenlijk helemaal nergens goed voor. In het geval van mijn dochter, ik heb nu door wat ik aan het doen ben. Het helpt nog niet altijd in het voorkomen daarvan, daar ben ik heel eerlijk in. Maar steeds vaker wel. Het zien van je eigen gedrag en wat het niet toevoegt aan je leven eigenlijk, is de eerste stap in het veranderingsproces. Progress, not perfection. Die blijf ik altijd heel erg vaak, heel erg vaak herhalen, omdat die zo cruciaal is. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld in het verkeer. Dat je achter een vrachtwagen of tractor hangt en er niet langs kunt bijvoorbeeld. Of achter een zondagsrijder. Die mensen die je nu kunt aanwijzen voor je ongeduld, daar heb je geen relatie mee die je kunt schaden. Sterker nog, zij merken niks van jouw ongeduld. Maakt dat het minder schadelijk? Nee, niet echt, want je blaast nog steeds jezelf op. En je schiet er ook nog steeds niets mee op. En in slechts geval leer je kinderen die op de achterbank zitten misschien nog wel een paar scheldwoorden die ze nog niet kennen. Maar in dit geval geef je jezelf bijvoorbeeld niet de ruimte om de situatie te accepteren zoals hij is. Namelijk, je kunt er niet langs. Je hebt er geen invloed op. Je hebt geen controle over de situatie. En je roept bij jezelf een stressreactie op die niet nodig is. En het is niet alleen iets waar ADHD'ers last van hebben natuurlijk. Ik ken ook genoeg niet-ADHD'ers die dit doen. Ook dit heeft met de drang naar controle te maken en het onvermogen te accepteren dat die controle er niet is. In het verkeer, moet ik heel eerlijk zijn, heb ik er geen last van. Ik laat iedereen altijd maar, ik zie het leidzaam aan. Ik rij bijvoorbeeld ook nooit te hard, want dat vind ik echt onnodig. Ik zie andere mensen soms wel inhalen op wegen waar het soms niet eens mag, waardoor ze zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen, terwijl je ze een paar kilometer verder weer bij hetzelfde stoplicht ziet staan. Je schiet er letterlijk vaak helemaal niks mee op. Aan de andere kant kun je ook ongeduldig zijn naar jezelf toe. Dat je jezelf niet de ruimte geeft om projecten goed af te maken, of om fouten te maken en daarvan te leren, of om het resultaat af te wachten. En dat is precies de reden waarom ik deze podcast over geduld bij ADHD nu maak. Omdat dit nu de tijd is, aan het begin van het jaar, dat de eerste goede voornemens alweer sneuvelen. Dat Dry January toch lastig was met die nieuwjaarsborrels of verjaardagen. Of dat 3 keer in de week sporten toch niet echt te combineren valt met je baan en kinderen. Omdat je het resultaat van je inspanningen nog niet ziet, dat je dan maar iets totaal anders gaat doen of het gewoon totaal niet meer doet. Wat je anders gaat doen is namelijk terugvallen in je eigen systemen, terugvallen in je eigen comfortzone. Omdat je de verandering die je wilde nog niet zag. Want na zoveel inspanning om het goed te doen, na zoveel afzien in de sportschool, na zo vaak die aangeboden sigaret af te slaan, niet te pakken op momenten dat je er behoefte aan had, of na 3 weken streng dieet, zie je nog maar weinig terug op de weegschaal. Na 3 weken afbeulen in een sportschool heb je nog steeds geen sixpack. En ook nog steeds geen Beyoncé-billen. En voel je je nog steeds niet fitter. En na 3 weken stoppen met roken, snak je alleen nog maar meer naar die sigaret. Na die 3 weken, wat er dan gebeurt, je wilskracht is op. Je kunt het niet meer alleen op wilskracht doen. Je kunt het niet meer op tandvlees doen. De koek is op, de motivatie is tot een nulpunt gedaald. En je voelt jezelf als een mislukking, omdat je weer niet is gelukt. Maar weet je, jij bent sowieso geen mislukking. Dat wil ik je nu echt op het hart drukken. Je bent geen mislukking. Want alles wat je tot nu toe hebt gedaan om die verandering door te zetten, wat niet is gelukt, is superwaarde informatie over hoe iets niet werkt. Kennelijk werkt het bij de meeste mensen niet om een verandering in te zetten als iets groots en meeslepends. En in plaats van het de volgende keer weer precies op dezelfde manier te proberen, wat we eigenlijk altijd doen als we goede voornemens hebben, kun je hier een les uittrekken. Je kunt er een les uit halen. Want dit werkt niet. Nou, dan kan ik misschien de volgende keer iets aanpassen, zodat je uiteindelijk op een manier terechtkomt die voor jou wel werkt. En niet iedere keer op tot 31 december of tot 1 januari hoeft te wachten totdat je weer een poging onderneemt. Op het moment zelf voelt het wel echt als falen hoor. Maar het is het echt niet. Want falen bestaat namelijk niet. Je faalt pas op het moment dat je het helemaal opgeeft. Alle pogingen die je daarvoor nodig hebt is niets meer dan, ik noem het altijd, waardevolle onderzoeksdata. Dat kun je gebruiken om het de volgende keer beter te doen. Je hebt er iets van geleerd. Nogmaals, progress not perfection. Dat je het na 3 weken opgeeft omdat je nog niet voldoende resultaat ziet, is een ingebouwde biologische variant van ongeduld. Daar kun je ook nog eens een keer helemaal niks aan doen. Want het menselijk lichaam is namelijk super efficiënt. Dat is de reden waarom we duizenden jaren hebben overleefd als soort. Alleen werken diezelfde systemen ons nu tegen. Wat ons lichaam namelijk doet, is in alle tijden voorkomen dat je onnodig energie verspilt, zonder dat er een beloning tegenover staat. Dus jij kunt verstandelijk wel het besluit nemen dat gaan sporten 3 keer in de week een heel goed idee is. Jouw lichaam ziet het eigenlijk alleen als energieverspilling zonder payoff, want op de korte termijn heb je geen goede payoff. Je hebt geen beloning. Want je weet verstandelijk wel dat je na 3 weken nog niet een fit en energiek lichaam hebt. Ons brein wil wel een beloning voor die enorme energieverspilling. Anders haalt het alles uit de kast om te voorkomen dat je doorgaat. Vroeger, toen we nog over de savanne huppelden en voedsel schaars was, was dit een hele goede manier van overleven. Omdat alle energie die je had, die moest bewaard blijven om te overleven op zoek naar je volgende voedingsbron. Tegenwoordig, waarin voedsel ruim voorhanden is, werkt dit mechanisme tegen ons. En het is niet alleen met sporten natuurlijk. Ook met voeding is dit bijvoorbeeld een probleem. Van nature heeft je lichaam een voorkeur voor vet en zoet, omdat dat toen voedsel nog schaars was, een goede manier was om snel veel calorieën binnen te krijgen. En tegenwoordig zijn we eigenlijk constant elke dag aan het strijden tegen deze natuurlijke voorkeur, want we weten verstandelijk wel dat vet en zoet niet gezond is en dat je er dik van wordt als je er heel veel van eet. Maar die biologische voorkeur heeft vaak nog de overhand, helemaal op momenten dat je wilskracht niet zo hoog is. Dus als er niet op korte termijn een beloning tegenover staat, dan gaat jouw lichaam je tegenwerken op het moment dat de grootste en meeslepende verandering die je wilt heel veel energie kost. Maar wat kun je hier nou aan doen? Want helemaal niet gaan sporten natuurlijk, of niet stoppen met roken, of niet gezond gaan eten, wel die zak chips en die gevulde koeken blijven eten, of welke verandering je ook wilt, dat is natuurlijk geen optie. Want op de lange termijn blijft dan alles zoals het was, of eigenlijk zit je dan op de lange termijn in een neerwaartse spiraal, kom je eigenlijk in een steeds slechtere situatie terecht dan waar je nu in zit, terwijl je juist uit die neerwaartse spiraal wilde komen. En dat concept, dat is eigenlijk ook meteen de sleutel naar de oplossing. Je hebt het gevoel dat je uit die spiraal moet en jouw neiging is dan om dat groots en meeslepend te doen. Maar eigenlijk is dat niet wat nodig is. De oplossing is om andersom te gaan draaien in de spiraal, zodat je weer naar boven komt. Want als je niks verandert, kun je niet van de ene op de andere dag niet meer lopen omdat je niet fit genoeg bent. Of heb je niet van de ene op de andere dag obesitas, omdat je niet van de gevulde koeken af kunt blijven. Heb je niet van de ene op de andere dag een longziekte of het ergste longkanker, omdat je niet van de sigaretten af kunt blijven. Dat is niet van de ene op de andere dag. Met welke andere gewoonte ook, de slechte verschijnselen, die treden niet van de ene op de andere dag op. Dat escaleert niet van de ene op de andere dag. Daar gaat tijd overheen. Dat gaat langzaam, stapje voor stapje voor stapje. Dus de oplossing ligt in het omkeren van dit proces. Ook langzaam, stapje voor stapje. Op die manier hou je je lichamelijke systeem ook een beetje voor de gek. Want je gaat niet ineens heel veel meer energie verspillen. Maar je doet het in hele kleine hoeveelheden. Zodat dat biologische systeem wat in de energiespaarstand gaat, dat je die voor de gek houdt. Dat die niet doorheeft dat je aan het veranderen bent. En dat stuk van je lichaam hou je niet alleen voor de gek. Je houdt ook een ander stuk van je brein voor de gek. Want ons brein vindt verandering namelijk niet fijn. Want verandering voelt als onveilig. En dat is ook een stuk wat vroeger, toen we in stammen leefden en de levensomstandigheden heel anders waren dan nu, dat toen heel erg handig was. Want elke mogelijke manier om de status quo te veranderen, elke verandering kon potentieel levensgevaarlijk zijn. Als je bijvoorbeeld een nieuw soort besje ontdekte aan de struik, je weet van tevoren niet of het wel of niet giftig is. Dus dan gaat er een waarschuwingssignaal in je brein af om dat niet zomaar te proberen. Gelukkig zijn er ook altijd mensen geweest die dingen proberen zonder er eerst over na te denken. Anders zouden we nu nog steeds in hutjes wonen en in beren verder rondhuppelen. Dus, en als je goed oplet, dan weet je dat dit ook een ADHD-kenmerk bij uitstek is. Dat je dingen doet zonder er eerst over na te denken. Dat je impulsief iets onderneemt. En dat is, denk ik ook zeker dat dit een van de eigenschappen is van ADHD die de mensheid verder heeft gebracht en nu nog steeds verder zou kunnen brengen. Ik vind dat echt een heel groot voordeel van ADHD als je het op een goede manier toepast. Natuurlijk dingen doen zonder erbij na te denken. In dit opzicht kan ongeduld dus ook iets positief zijn. Maar dit even terzijde, terug naar wat ik wilde vertellen. Want in ons brein, of je nu ADHD hebt of niet, zit altijd een stuk dat verandering niet fijn vindt. Dat als je buiten je comfortzone gaat, dat het echt onveilig voelt. Op zijn mildst gezegd voelt het niet fijn. Op zijn sterkst kan het zelfs voelen letterlijk als doodangst. Omdat het in het verleden, dat als je dat bestje probeerde, dat het ook de dood kon betekenen. Niet alleen door iets anders te doen dat gebruikelijk was, door dat bestje te eten, maar ook omdat anders zijn of anders doen dan de mensen in jouw omgeving, betekende dat je misschien wel verstoten kon worden door je stam en dan buiten de veiligheid van de stam moest zien te overleven, wat meestal niet een heel erg lang leven beschoren was. Het ging meestal niet zo heel erg goed. Tegenwoordig hangt er van verandering niet meer zo heel erg veel af, meestal. Die doodsangst is niet meer nodig, want uitgestoten worden van een sociale groep hoeft niet meer de dood te betekenen. Tegenwoordig met internet en alles kun je altijd wel een groep gelijkstemden vinden waar je bij hoort. En tegenwoordig is ook wel vast te stellen of dat bestje veilig is of niet. En tegenwoordig ligt de supermarkt sowieso vol met allerlei veilige voedingsmiddelen. Maar hoe doe je dat dan? Die vicieuze cirkel, moeilijk woord, omdraaien, zodat je kleine stapjes maakt die je helpen in de richting van waar je naartoe wilt. Dat is eigenlijk heel simpel. Doe het vandaag gewoon 1% beter dan je gisteren deed. Doe het morgen weer 1% beter dan vandaag. En zo verder. Op deze manier hou je al je tegenwerkende biologische systemen voor de gek en hoef je niet op wilskracht te werken of het vol te houden. Je gaat ongemerkt gewoon steeds een stapje naar boven, zonder dat je biologische systemen het merken, zodat ze in de weerstand gaan. Begin dus klein. Als je fitter wilt worden en je doet nu helemaal niks aan sport, begin dan gewoon met 5 minuten lichaamsbeweging per dag toe te voegen. Wat denk je dat op de lange termijn meer effect heeft? 3 weken aan het begin van het jaar naar de sportschool en je helemaal afbeulen en de rest van het jaar niks meer doen? Of langzaamaan beginnen met 5 minuten en die uitbouwen naar 10, naar 15, naar 20, op een tempo dat je gemakkelijk vol kunt houden en dat je elke dag in ieder geval iets doet? Wat denk je ook dat meer effect heeft? Deze week als een dolle je hele huishouden aan kant, alles aan kant en na deze week het weer te laten versloffen, want het heeft toch geen zin. Het is te veel werk, de crush and burn techniek. Het is te veel werk om het iedere keer op deze manier te doen. Je raakt helemaal uitgeput daarna. Of beginnen met elke dag iets te doen, elke dag een kleine taak en die langzaam uitbouwen tot een routine die geen moeite kost en die wel werkt. Of wat denk je dat beter helpt? Jezelf nu voor je kop slaan omdat je weet dat mediteren goed voor je is, maar het je niet lukt om een uur stil te zitten. Of dat je vandaag begint met 2 minuten en morgen weer 2 minuten en dat langzaam en ongemerkt opbouwt tot een routine die wel voor jou werkt en dat je wel de voordelen van mediteren meeneemt. Het principe van dat iedere dag 1% beter doen dan vandaag heet compound interest. Stapelrente eigenlijk. Dus je bouwt elke dag rente op wat je gisteren al deed. Je stapelt eigenlijk ongemerkt goede gewoontes op. En als je begint met 1 vlak van je leven dit toe te passen, ga je na verloop van tijd zien dat het op andere vlakken ook beter gaat. En je ziet inderdaad na 2 of 3 weken nog geen resultaat, maar na 1 jaar wel. En na 2 jaar of na 5 jaar zijn de resultaten echt niet te vermijden als je terugkijkt. Dus als je iedere dag een iets gezondere keuze maakt en daardoor langzaam afvalt, wordt bewegen bijvoorbeeld ook weer makkelijker, waardoor je dat ook weer kunt oppakken. Daardoor voel je je beter, doordat iets nu wel lukt, waardoor je meer zelfvertrouwen krijgt en dat straal je ook uit, waardoor mensen je ook weer anders gaan behandelen. En dat is echt de ripple effect, dat is echt een rimpel effect. Als je met 1 ding begint, dat heeft eigenlijk invloed op alles, want je hele leven, je hele systeem hangt aan elkaar samen. Als je iedere dag in plaats van niets doet in het huishouden, wel iets gaat doen, dan ga je na verloop van tijd ook echt verschil zien. Waardoor je zelfvertrouwen ook toeneemt, omdat je je bijvoorbeeld niet meer schaamt als er plotseling bezoek voor de deur staat. Waardoor je sociale leven weer beter wordt, waardoor je daar ook weer positieve effecten van gaat merken, enzovoort, enzovoort, enzovoort. In mijn leven, om dat maar eens even als voorbeeld te geven, betekent dat als ik bijvoorbeeld iedere dag iets meer beweeg, en ik ben van nature wel een couch potato, om heel eerlijk te zijn. Mijn biologisch systeem is er ook op gericht om zo min mogelijk energie te verspillen. En ik vind sporten gewoon echt niet leuk. Maar ik ben een half jaar geleden ongeveer begonnen met elke dag 5 minuten yoga. Meteen als ik opsta uit mijn bed, mijn yoga matje ligt letterlijk naast mijn bed. Dat is nu al een kwartier, plus dat ik nu elke dag een kwartier op de roeimachine zit. En dan doe ik dus eigenlijk al een half uur aan lichaamsbeweging, waar ik een half jaar geleden helemaal niks deed. En ik voel me na een half jaar dit doen al zoveel fitter en beter en minder stram en stijf. Ik heb ook reuma, dus dat ik minder stram en stijf voel is echt dikke vette winst. Dus op deze manier hebben we samen met mijn partner ook het alcohol drinken teruggebracht naar bijna niks. En het was stiekem toch als gewoonte ingeslopen om elke dag een wijntje te drinken. En niet eens veel, maar gewoon elke dag 1 wijntje. Maar nu ik bijna niks meer drink, alleen bij speciale gelegenheden af en toe nog iets, slaap ik beter, wat ook weer bijdraagt tot mijn algehele gevoel van fitheid, waardoor het ook weer makkelijker is om de volgende ochtend wel op mijn yogamatje te kruipen. En waardoor ik 's ochtends ook makkelijker opsta en daardoor ook vrolijker ben naar mijn kinderen en naar mijn partner en dus ook minder snel uit mijn slof schiet naar mijn jongste dochter. Zo is die cirkel met wat ik aan het begin van deze uitzending vertelde, wat ik aan het begin van deze aflevering vertelde, ook weer terug is. Ik ben ook weer begonnen met boeken lezen, een aantal jaren terug al. Vroeger als kind was ik een echte boekenworm, maar het werd in mijn volwassen leven steeds minder, zeker na de geboorte van mijn kinderen en helemaal na de geboorte van mijn jongste dochter. Toen kreeg ik ook een postpartum depressie, toen kon ik helemaal niets meer lezen. Ik kon mezelf gewoon niet lang genoeg concentreren om ook maar één pagina te kunnen lezen. Maar ik heb dat langzaam weer opgeschroefd en nu kan ik weer boeken verslinden. Lees ik, nou, ik denk wel minimaal 1 of 2 boeken per week. Als jij ook in de praktijk wil leren hoe dit 1% mechanisme werkt, dat kan. In mijn bullet journal bij ADHD cursus leer je om op deze stap voor stap manier te plannen en structureren, stap voor stap, zodat je ook je progressie in de gaten kunt houden. En we beginnen dan bij een bullet journal, omdat je dan ook heel goed dat verschil kunt zien als je terugbladert. Kijk op www.yourjoy.nl /bullet journal bij ADHD. Voor meer informatie, ik zet deze link ook in de show notes. In ieder geval voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.